gemeente des Heren. We weten het allemaal. We leven in een snelle tijd. Dingen komen vaak snel en gaan vaak snel. Wat vandaag voorpagina nieuws is, dat is over een week soms alweer vergeten. Het typeert de wereld waarin we leven. En daar hangt mee samen de dingen kort en kernachtig gezegd moeten worden. Als een journalist aan een politicus iets vraagt, dan wordt er vaak bijgezegd, een kort antwoord alstublieft. In een paar woorden, een paar zinnetjes moet het worden gezegd. Voor uitweidingen is geen plaats, nuanceringen komen niet tot hun recht. Met de kranten is het al net zo. Krantenkoppen moeten kort en aansprekend zijn. Als de kop pakkend is, heb je kans dat mensen het gaan lezen. Het opschrift, de eerste kennismaking, is in onze tijd heel belangrijk. Van dat opschrift, van die eerste kennismaking, moet je het vaak hebben. Daar pak je de mensen mee. Ik begin daarmee, het begin van deze preek, omdat ook het evangelie van Marcus een soort van opschrift heeft. Zo begint zijn evangelie, het begin van het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. Dat is een hele korte zin. Maar lengte zou het passen binnen een reclamecampagne in deze tijd. Het is ook een heel geladen zinnetje. Er zit heel veel inhoud in. Maar is de vraag of het mensen vandaag ook direct pakt. Ik weet niet of we er zo meteen een direct gevoel bij hebben, zoals we dan tegenwoordig zeggen. Toen ik me voorbereidde op deze dienst, gaf dat eerste vers van het Marcus-evangelie, dat opschrift, aan mij zijn geheimen tenminste niet direct prijs. Daar ging tijd overheen. En we willen vandaag een moment stilstaan, juist bij dat opschrift. Wat daar staat, wat dat ons te zeggen heeft, als het woord dat de Heere tot ons spreken wil. We willen proberen die woorden van dat opschrift te proeven, te tasten, tot ons door te laten dringen. Om zo het geheim van die woorden op het spoor te komen. En dan zeggen we er maar direct bij, daar hebben we misschien even tijd voor nodig om daarachter te komen. De Heere God, die komt niet met hapklare brokken naar ons toe. Nee, de Heere die maakt zich bekend door zijn woord, maar hij vraagt van ons ook dat we de Heere zoeken zullen. Dat wil ik ook zeggen tegen de jongens en meisjes die hier vandaag aanwezig zijn. Het is mooi om al vroeg ermee te beginnen om de Heere te zoeken. En als je daarmee bezig bent, dan zul je ook ontdekken, dan kom je daar verder in. Dan groei je daarin. Maar het komt niet in één keer bij je. Het heeft tijd nodig. Het heilgeheim wordt aan zijn vriend, naar zijn vreeverbond getoond. Jazeker. Maar dan moeten we in groeien onder de leiding van de Heilige Geest. Dat gaat niet in één keer. Maar als we dan doordringen in de woorden van onze tekst, dan zullen we ook ontdekken dat in dat opschrift eigenlijk het hele evangelie al is ingesloten. Wie zich die woorden van dat opschrift eigen maakt, die gaat veel begrijpen. Dan hoeven de woorden in het verdere van het evangelie alleen nog maar ontvouwd en toegelicht te worden. Ze zitten eigenlijk al in dat opschrift ingesloten. Het begin van het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. Als dat het begin is, is dat wel een opmerkelijk begin. Als je dat vergelijkt met de andere evangelisten, dan beginnen die hun evangelie toch anders. Zij besteden op hun wijze allemaal aandacht aan de geboorte van Jezus. Of beginnen met de aankondiging van die geboorte. Lucas berecht van de engel die bij Zacharias komt en aankondigt dat deze een zoon zal krijgen die Johannes moet heten. Er is ook een engel die bij Maria komt en zegt dat zij een zoon zal krijgen die Jezus zal heten. En dan verhaalt Lucas verder uitvoerig de geboortegeschiedenis van de Heere Jezus. De reis van Jozef en Maria naar Bethlehem, de geboorte van de Heere Jezus en Saul. En Matthäus begint zijn evangelie met een geslachtsregister. Jezus Christus, voortgekomen uit het geslacht van Abraham. En toen Jozef ontdekte dat Maria, zijn ongetrouwde vrouw, zwanger was, wilde hij in stilte van haar scheiden. Maar toen kwam er een engel naar Jozef toe, die zei dat hij dat niet moest doen. Want wat in Maria verwekt was, was uit de Heilige Geest. Maria zou een zoon baren die Jezus moest heten. En ook de evangelist Johannes vertelt op zijn wijze van de komst van de Heere Jezus. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. En dan Marcus. Wat zegt Marcus dan? De eerste indruk is dat hij eigenlijk niets daarvan zegt. Geen beschrijving van de aankondiging van zijn geboorte. Of een bericht dat Jezus geboren is, dat hij onder de mensen is komen wonen. Alleen maar dit. Het begin van het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. Moeten we dat dan zo lezen misschien, dat Marcus ervan uitgaat dat de geboorte van Jezus bekend is bij zijn lezers? Dat hij er daarom niet op in hoeft te gaan, maar het stilzwijgend als bekend veronderstelt? Nee, dan is de woord van de evangelist dieper. Het is net of Marcus ons even van de mouw trekt. En dat Marcus dan tegen ons zegt, kom, ga eens even met me mee. Ga eens even met me mee naar dat begin. Het is vandaag de eerste zondag van Advent. En Advent roept ons terug naar het begin. Hoe het allemaal begonnen is. En dat is niet vanzelfsprekend. Na 2000 jaar christendom, 400 jaar reformatie, denken we misschien dat we het onderhand allemaal wel weten. We weten wel waar het over gaat. We weten wel wie Jezus is. Dat hebben we al zo vaak gehoord. Dat is niet nieuw meer. Daar horen we elke zondag van in de kerk. Wat zou er nog over Jezus gezegd kunnen worden dat we niet weten? En toch pakt Marcus ons vanmiddag bij de kraag. Kom, ik nodig je uit om eens even mee te gaan. Laten we nou eens teruggaan naar dat begin, hoe het allemaal begonnen is. En als we die woorden van dat begin dan door laten dringen, als we daar even vertoefd hebben, hebben die ook iets te zeggen over het heden, over ons leven, over de toekomst. Over onze toekomst, dan zullen er toch nieuwe dingen op gaan lichten. Wat voor de geschiedenis van land en volk geldt, geldt ook voor de Bijbelse geschiedenis. Mensen leven vandaag in de waan, of alleen het heden daartoe doet. Dat ook land en volk een geschiedenis heeft, dat spreekt velen nauwelijks aan. Veel mensen begrijpen het niet, dat we het heden niet kunnen begrijpen als we niet iets van de geschiedenis kennen. En om goed te begrijpen in wat voor tijd we leven, vanuit Bijbels oogpunt bezien, is het ook nodig terug te gaan naar dat Bijbelse begin. Hoe het allemaal begonnen is en dat de Heere doorgaat met zijn werk, doorgaat tot aan de volleinding van de wereld. Het begin van het evangelie. Het heilige evangelie wordt verkondigd door de evangelist. Het heil is uitgeroepen. En dat heil ontvouwt zich in de tijd. Want de zaligheid is ons nu nader dan toen we tot het geloof kwamen. Toen we eerst geloofd hebben, zegt de apostel Paulus in de Romeinenbrief. Verkondigd mag worden het aangename jaar des Heren. Dat evangelie van heil mag gaan klinken in een wereld die denkt ook heil aan te kunnen bieden. Die althans de indruk wekt dat de mens daarmee alles gegeven wordt wat hij nodig heeft. Een sterke leider die opstaat en mensen in beweging zet. Die soms bijna als een god wordt vereerd. Goddelijke trekjes althans krijgt toegemeten. De een dweept met een staatsvorm die op liberalisme is geënt. Een ander ziet meer in een socialistische staatsvorm. Daar verwachten we het van. Die moet leiden tot de ideale samenleving. Die moet ons het heil, het geluk en de voorspoed brengen. Maar al die dingen hebben gemeenschappelijk dat ze uit de mens voortkomen. En nu neemt Marcus ons mee naar het begin. Hoe het begonnen is. En dat begin, dat rijdt veel dieper en veel verder dan dat hiermee slechts het begin van Jezus Christus bedoeld is, toen Hij in de wereld gekomen is. Begin, dat heeft hier de betekenis van alles beslissend begin. Wat we hier lezen, in het evangelie nader ontvouwd wordt, is het alles bepalende begin. Het allesbepalende begin van de gemeente. Zo is het begonnen. Daar leeft de gemeente van. Wat Marcus hier aanreikt, is een nieuwe schepping. En in die woorden horen we dan ook de woorden van het begin van de Bijbel doorklinken. Genesis 1, vers 1. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. God de Heere stond aan het begin van de hemel en de aarde. Hemel en aarde zijn door de Heere geschapen. God de Heere staat ook aan dit nieuwe begin. Het evangelie van Marcus van spreekt. Maar bij dat nieuwe begin alle aandacht gericht op de Zoon van God, op Jezus Christus. In die Zoon, in Jezus Christus, komt wat God begonnen is tot vervulling. Het begin van het evangelie is de grondslag van de geschiedenis van Jezus Christus. Vanaf zijn doop door Johannes tot zijn doop, dood en opstanding. De evangelist ziet dat als een nieuw begin. Dat nieuwe begin dat te vergelijken is met de schepping van hemel en aarde door de Heere God zelf. Want hoe was dat ook alweer? Toen God de hemel en aarde geschapen had. Toen zag God naar alles wat Hij gemaakt had. En God zag dat alles wat Hij gemaakt had zeer goed was. En in die aarde, in die goede aarde kwam de mens te leven. Maar die mens heeft alles bedorven. En nu is de hemel zwart en de aarde hard. De hemel duister en de aarde zwart. Heeft Kogge eens opgemerkt. En in die wereld die bedorven is geraakt door de zon. In die wereld komt de Heere binnen. God de Heere stond aan het begin van de hemel en de aarde. De hemel en de aarde die door Hem geschapen zijn. De Heere staat ook aan het begin, aan dit nieuwe begin, waar de evangelist van spreekt. En er wordt alle aandacht gericht op Jezus Christus. In Hem komt tot vervulling wat God begonnen is. In het duister van de wereld komt Hij binnen met zijn licht. En de Heere die wil dat de duisternis dat licht grijpen zal. dat die duisternis van de wereld tot dat licht zal komen, tot licht zal worden. En dat de wereld niet in de duisternis zal blijven ronddolen. Ja, van nature zit de wereld niet op dat licht te wachten. Van nature heeft de wereld, hebben wij allemaal, dat duister lief. En toch heeft de wereld dat nodig. Toch hebben wij dat nodig. We hebben licht nodig. Ieder mens heeft dat nodig. Het licht dat in de wereld gekomen is. En dan mogen we vragen, bidden wij ook om dat licht? Bidden wij ook of de Heilige Geest ons bepalen wil bij dat licht? Ja, dat wij grijpen zouden naar dat licht. En dat wij niet in de duisternis van de zonde en de dood verronddolen. Want dan kan het ook zo zijn dat het voor altijd, voor eeuwig duister voor ons blijft. Maar grijpen wij daarnaar dat wij dat licht vast zouden grijpen? En dat het ons ook duidelijk is dat onze redding, ons behoud, alleen in dat licht te vinden is? Het evangelie is in de wereld gekomen. De Heere liet een blijde boodschap verkondigen. Wie is het dan die verkondigd wordt? Over wie gaat het dan als die blijde boodschap klinkt? Adam kan het zijn, merkt Kolbrugge op. Adam heeft ons in de schuld gebracht. Met de eerste Adam is het met mij uit en gedaan. Maar de Heere God, die kan iets nieuws scheppen. En dat heeft hij ook gedaan. Adam is dat niet. Nee, hij is het die is, die was en die zijn zal. De Alpha en de Omega, die is het. Het begin en het einde. Het is de Zoon van God. Hij die van de hoge gekomen is, van al zo ver in de diepte van de aarde. Die is het. In Gods naam is die Zoon onder ons komen wonen. In Gods naam heeft Hij ons vlees en bloed aangenomen. Het begin van het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. Het gaat over het begin van het evangelie. Het evangelie dat spreekt van een beslissend begin. De Heere schiep de hemel en de aarde. De Heere kwam binnen in een bedorven wereld. En als dan het woord evangelie klinkt, dan zijn daarin woorden te horen die stammen uit de tijd van het Oude Testament. De schriften klinken door in dat woord evangelie. Dat woord evangelie, dat heeft voor de Joden een diepe en een vertrouwde en intieme klank. Daar schuilt een hele verwachting van hoop en vertrouwen in door, van toekomstperspectief. Wanneer het evangelie verkondigd wordt, is het de tijd van Gods heil. De zaligheid voor het volk is aangebroken. Gods uur is gekomen. God zelf komt naar het volk. Zo spreekt de profeet Jesaja in hoofdstuk 40. Hef uw stem op met macht. Hef ze op. Vrees niet. Zeg tot de steden van Juda. Zie, hier is uw God. God verschijnt als koning voor Israël. Maar niet alleen voor Israël. Ook voor de volken. Voor de heidenen, voor de zondaren, voor u en voor mij. En er wordt een blijde boodschap verkondigd. En de schriften van het Oude Testament wezen al vooruit, die blikten vooruit naar die toekomst, die boodschap die eens klinken zou. En zo'n boodschap, zo stelt het Oude Testament dat dan voor, werd altijd verkondigd door een bode. Hoe lief zijn op de bergen de voeten van degene die het goede boodschapt, die de vrede doet horen, Degene die de goede boodschap brengt van het goede, die heil doet horen. Degene die tot Sion zegt, uw God is koning. Zoals we dat lezen in Jesaja 52. Deze bode roept heil uit. En zo begint de nieuwe tijd. In het woord van de bode spreekt God zelf. En schept hij de heil voor Israël en de volken. Zo sprak in de tijd van Jezus Christus de engel die bij Zacharias kwam. En de geboorte van Johannes aankondigde. Zo sprak de engel die bij Maria kwam. En de geboorte van Jezus aankondigde. Zo sprak de engel die bij Jozef kwam. En de geboorte van Jezus aankondigde. Zo sprak Johannes, die doopte bij de Jordaan. En die wees op de sterkere die na hem komen zal. En die wees op het Lam Gods, dat de zonden der wereld wegdraagt. Wat Israël verwachtte, dat is vervuld. De tijd van het heil, die is gekomen. Toen het Joodse volk in ballingschap verbleef in Babel, hoorden ze deze woorden van de profeet. En die woorden, die klonken het volk toen als muziek in de oren, te midden van de ellende van de ballingschap. Die woorden die kenden heel veel voor de ballingen in hun hopeloze situatie. Tegenover de macht van Babel klonk de boodschap, uw God is koning. En in de tijd dat Marcus zijn evangelie schreef, hoorden de lezers er ook nog iets anders in. Als in Rome een nieuwe keizer de troon besteeg, was dat evangelie. Evangelie dat tussen aanhalingstekens voor zijn onderdanen. Een goede boodschap. Dan werd verkondigd de nieuwe keizer, de redder is verschenen. En dat werd dan jaarlijks gevierd met een groot feest. Nu breekt een tijd van heil en vrede aan, werd dan gezegd. Dat was natuurlijk niet zo, maar dat werd wel verkondigd. De christenen met name hadden nog wel eens te lijden voor een keizer. Ook de christenvervolgingen zijn in die tijd ontstaan. En midden in die wereld schrijft Marcus zijn evangelie met dat opschrift, het begin van het evangelie. Het evangelie van Jezus Christus is de vervulling van oud-testamentische profetie. Het keert zich ook beslist tegen de verering van de keizer in Rome. Want het rijk dat zich nu baanbreekt in deze Jezus Christus, dat is van een andere orde. Dat is een rijk van een hemelse orde. De komst van dat rijk betekent Gods reddende macht, die breekt door. En hoe weten we dat? Dat dat zo is? Dat weten we door de Heilige Geest. Soms kan de moed ons in de schoenen zinken. Vanwege alles wat we om ons heen zien gebeuren. In land of stad. Of omdat de hemel zo gesloten blijft voor ons gevoel. We hebben zoveel meegemaakt aan ellende en verdriet. Zijn misschien diep gekwetst door mensen. Dat het zelfs een domper op ons geloof zet. We dreigen er moedeloos of ontmoedigd van te worden. Maar hoor dan dit woord. Het begin van het evangelie. Gods reddende macht is doorgebroken. En Marcus schrijft verder. Hij noemt dit evangelie dan het evangelie van Jezus Christus. Het gaat in dit evangelie om Jezus Christus. Het is het evangelie aangaande Jezus Christus. De komst van Jezus Christus wordt verstaan tegenover de achtergrond van het Oude Testament. In hem komen de schriften tot vervulling. Het is al lang voorzegd, maar nu is het zover. De tijd is tot vervulling gekomen. Gods tijd is aangebroken en doorbroken. Het is de tijd van het evangelie van Jezus Christus. Aan Maria had de engel gezegd dat het kind Jezus moest heten. Aan Jozef had de engel dat ook gezegd. Maar Marcus spreekt dan van Jezus Christus. Daar horen we de naam Jezus in terug. Maar ook de naam Christus. De Heere Jezus wordt door Marcus bij zijn volledige naam genoemd. Daar komt een heleboel bij elkaar. In die naam Jezus Christus. Ten eerste, het is het evangelie van Jezus. En de naam Jezus betekent redder, behouder, zaligmaker. Kan het niet beter verwoorden dan met de woorden van antwoord 29 uit de Heidelbergse catechismus. Hij redt ons en verlost ons van al onze zonden. En bij iemand anders is enig heil te zoeken of te vinden. Onze redder is de wereld binnengekomen. Hij die verlost van al onze zonden. Wat door de eerste Adam de wereld is binnengebracht, de zonde, wordt door de tweede Adam teniet gedaan. Hij zal aan het kruis komen hangen. Hij gaat door de diepte van de zonde en de diepte van de dood. En wij kunnen niet zo diep zondigen of deze Jezus, deze zaligmaker, is er zelf dieper doorheen gegaan. Maar hij heeft die diepten van zonde en de dood ook weer achter zich gelaten. Hij heeft erover gezegevierd. Hij heeft overwonnen. Jezus heeft al die boze machten, zelfs de zonde en de dood, van hun macht ontdaan. Jezus is gekomen als redder. Om mensen te redden. Om u en mij te redden en te behouden. Mensen die hun verwachting en hun heil helemaal willen stellen en dan ook alleen op deze Jezus, deze redder, deze zaligmaker. En mensen die dat doen, die hun behoud van hem verwachten, die worden de vrijheid gezet. Er is geen benauwdheid meer, er is geen knelling meer. Want gaat bij deze redding om een werkelijke redding, om een redding waarbij sprake is van doodsgevaar. Het gevaar van een drenkeling die zou verdrinken als er geen hulp komt. Gemeente, hoe staan wij tegenover deze redder en zaligmaker? Zien wij onze nood? De nood van onze verlorenheid voor God? Wel nu, zegt Marcus, het begin van het evangelie van Jezus. De redder is gekomen. Bij hem is verlossing, ja veel verlossing. Dat bevrijdt ons van beklemming. Want de last kan best wel eens drukken. Kan ik voor de Heere verschijnen? Ja, dat kan. Door het geloof in deze Heere Jezus. Hij drijft de vrees uit. Jegens hem mag de dankbaarheid zijn. Dankbaarheid voor zijn wonderlijke verlossing. Geeft ook een ander kijk op de wereld. Niet de keizer van Rome heeft de macht. Niet de meerderheid van de bevolking bepaalt wat we ergens van moeten vinden of niet. Want Jezus is onze redder. Jezus zet ons in de vrijheid. Mensen met een godsdienstige overtuiging, christenen of moslims bijvoorbeeld, worden soms vanwege hun overtuiging in een bepaalde hoek gedrukt. Het hoeft ons niet te beangstigen. We vinden het een zorgelijke ontwikkeling. Dat wel. Maar dan mogen we toch zeggen vanmiddag, het evangelie van Jezus, dat is gekomen. Want Jezus, die naam staat voor bevrijding, voor opademen, voor ontferming. Israël mocht opademen toen het door Jozua het land Kanaan werd binnengeleid. Het mocht de woestijn en het woestijnleven achter zich laten. Zo mogen mensen opademen die geloven en vast vertrouwen dat Jezus gekomen is om ons van zonden te redden en te behouden. Marcus spreekt van het evangelie van Jezus. Maar dan voegt hij er ook nog het woordje Christus aan toe. Het evangelie van Jezus Christus. Christus, dat is een titel. Een titel die zijn wortels heeft in het Oude Testament. In het Oude Testament wordt gesproken van de Messias. Hij die een werktuig is van God. Jezus als de Christus is het werktuig van God. God heeft hem in de wereld gezonden, opdat hij de wereld verlossen zal. Voor een volk als het Joodse volk, dat eeuwenlang onderdrukt was geweest, klonk, als ze dat woordje Messias hoorden, veel verwachting en hoop door. Want eens zou die Messias toch komen. En als die Messias zou komen, ja, dan zou toch alles anders worden. Dan zou er toch een mooie toekomst voor hen verschiet zijn. Dan zou toch Gods toekomst in hun leven komen. Jezus als de Messias, die is gekomen. God heeft hem in de wereld gezonden, opdat hij de wereld verlossen zou. En de roep om bevrijding komt in de komst van deze Christus tot vervulling. En die naam Christus, die komen we dan een heel tijdje niet meer tegen in het evangelie van Marcus. Maar pas als we verder lezen, dan komen we in Marcus 8 die Christus weer tegen. In Marcus 8 voornamelijk vraagt Jezus aan zijn discipelen wie zij zeggen dat hij is. Maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En dan antwoordt Petrus, gij zijt de Christus. De ingewijden mogen verstaan dat hij de Messias is van God. Gaandeweg in het evangelie van Marcus wordt langzaam maar zeker duidelijk dat Jezus de Christus is. En dat deze Christus niet de weg van de aardse glorie zal zijn. Niet een aards koninkrijk zal vestigen in deze wereld. Maar dat hij de weg zal gaan van het verworpen worden. Van het lijden. Van het sterven. En ook weer van het opstaan. Hij zal een weg gaan van gehoorzaamheid aan zijn Vader, waarbij hij door de diepten van het lijden van de zonde en de dood heen gaat. En zo wordt het opschrift boven het Marcus-evangelie door de naam en de titel Jezus Christus inhoudelijk gevuld. Met die naam en die titel Jezus Christus luidt de Heere een nieuwe tijd in. Marcus ziet degene die gekomen is als Jezus Christus. Het is de voortgang van de boodschap. Het goddelijke woord gaat door. Het goddelijke woord zal de wereld doorgaan. Zal de mensen oproepen tot bekering. Zal de mensen oproepen tot geloof. Geloof in Hij die gekomen is. Jezus Christus, de Zoon van God. Zien wij Hem daar staan? Zijn onze ogen geopend dat we Hem zien? Zijn onze oren geopend dat we hem horen? Zijn onze harten geopend dat we hem ontvangen zullen? Het geheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vreeverbond getoond. Wat een hoop. Wat een verwachting komt daarin naar voren. We mogen vertrouwen hebben op grond van het evangelie van Jezus Christus. We kunnen verder. We kunnen het leven in, we kunnen het leven aan, want de Heere heeft een nieuw begin gemaakt in Jezus Christus, zijn lieve Zoon. We bereiden ons voor deze weken van Advent op het kerstfeest. Zal het een Jezusfeest worden? Nog beter gezegd, zal het een Jezus Christusfeest voor ons worden? Dat alles wat om ons heen is wegvalt en dat Jezus Christus overblijft? Jezus Christus die een nieuwe schepping is? Jezus Christus die ons een nieuw begin wil laten maken? Die een beslissend begin gemaakt heeft, ook voor ons? Toen de theoloog Bonhoeffer tijdens de Tweede Wereldoorlog in gevangenis verbleef, schreef hij: christelijken kan kerstmisgevangenis geen probleem zijn. Waarschijnlijk wordt in dit huis, in de gevangenis dus, echter en zinvoller kerstmis gevierd dan daar waar dit feest niet meer is dan een woord. Voor hem is het werkelijk een blijde boodschap. Evangelie. Dat is een indrukwekkend getuigenis van iemand die in de gevangenis zit en zo verwacht heeft zoveel geloof van het kerstfeest. Dat is alleen maar te begrijpen vanuit dat evangelie Jezus Christus waar Marcus van spreekt. Het begin van het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. God heeft een nieuw begin gemaakt en hij gaat nog altijd door. Zoals we lazen in de tweede Petrusbrief, wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. De dag zal komen dat dat gebeuren zal. Nu is die dag nog niet gekomen, maar wij mogen met vertrouwen en verwachting en ook met verlangen uitzien naar die dag die eens komen zal. Zien wij ook uit naar die dag? De dag dat Jezus Christus komt? Hij die alles, ook alles voor ons, in een ander licht zet? Als we dan nog eens naar dat opschrift zien, dan raken we onder de indruk en verwonderd hoe diep de evangelist Marcus onder de leiding van de Heilige Geest toen al heeft mogen zien. Alles zit eigenlijk al in dat opschrift. Het pakt misschien niet meteen. We moeten het tasten en proeven. We moeten zoeken naar dat heilgeheim wat God bekend wil maken aan zijn vrienden. Marcus heeft het hele evangelie in het opschrift van zijn evangelie verwoord. Hiermee is de toon van het evangelie gezet. Hiermee is de toon van ons geloof en van ons leven als christen gezet. Zo mogen we hem tegemoet gaan. Weg naar het kerstfeest, het Jezus Christusfeest. Amen.